Liefdevolle broeders en zusters, ik mag eigenlijk ook wel zeggen vrienden, want zo langzamerhand als ik hier kom, dan zie ik altijd een paar oude vrienden, altijd heerlijk om dat weer te zien. En de overdenking van vandaag heb ik de titel meegegeven, Vergeven. Enige tijd geleden heb ik een paar dagen, misschien wel een hele week, op mijn knieën gelegen om een pakketvloer te repareren. Ik weet niet of u dat wel eens gedaan heeft, maar ik vind het immens werk om een oude stukje vloer eruit te hakken en er weer een nieuwe in te leggen. En in dit geval was dat in de slaapkamer van een dochter des huizes, bij een vriendin van ons. En toen het eenmaal klaar was, niet dat het erg professioneel werk is, kwam toch de dochter naar mij toe en die zei, Klaas, ik moet je zeggen, het is weer een mooie vloer geworden. Dank je wel. En mijn eerste reactie was, nee, je moet me niet komen vertellen, je mag me komen vertellen. En natuurlijk realiseerde ik me dat de woordkeuze van Helena, want zo heette het meisje, dat de woordkeuze van Helena was ingegeven door de moeder. De moeder had natuurlijk tegen haar gezegd van, Klaas is klaar, nou moet je hem even bedanken. Nou, dat had ze dus heel letterlijk gedaan. Ik moet je komen vertellen dat de vloer mooi is geworden. Later, op dezelfde dag, 's avonds, las ik wat nu als schriftlezing door Mieke is gelezen. Een Jacob die aan zijn zonen de opdracht geeft om naar Jozef toe te gaan om voor vergeving te vragen. Eigenlijk vragen de broers niet om vergeving. Ze zeggen alleen wat ze moeten doen van hun vader. Wij moeten van onze vader vragen of je ons wilt vergeven. Dat heeft hij voor zijn dood gezegd. We hebben je erg slecht behandeld en je veel kwaad gedaan. Maar onze vader wil dat je ons vergeeft. Zo staat het in Bijbel in gewone taal. Het is trouwens een prachtig voorbeeld waarom je teksten niet uit de context moet lezen. Niet alleen maar één klein tekstje, maar dat je ook een beetje de voorgeschiedenis moet lezen. En soms zelfs ook wat erachter aankomt. Want in de voorgaande geschiedenis zie je dus dat Jacob, of dat Jozef verkocht is als slaaf. We kennen allemaal dat verhaal. Maar het is net zeker in bepaalde vertaling of hier die broers in derde persoon over zichzelf spreken. Toen moest ik denken aan mijn neefje. Nog een klein mannetje. En ik liep een koekje te eten. En het neefje zei tegen mij, Kobus lust ook wel een koekje. Ik dacht, ik zal hem een beetje stangen. Kobus? Wie is dat dan, Kobus? En keek rondom me heen. Maar hij antwoordde, hij wees op zichzelf en hij zei, hij is Kobus. Dat gevoel kreeg ik ook even toen die grote volwassen broers, blijkbaar lichtelijk beschaamd onder de ogen van Jozef wilde komen, of ze stuurde dienaren, maar dan met de tekst, wij moeten van onze vader vergeving vragen. Maar als je die verse ervoor leest, zoals ik al zei, zie je het verband. Jacob, intussen bekend als Israël, kwam te overlijden en werd met veel eer begraven in het land Kanaan. Dat wou hij graag. Niet veel eer, maar wel het begraven worden in Kanaan. En blijkbaar hadden de broers er niet alle vertrouwen in dat het leven gewoon rustig door zou gaan. Het was wel al eerder gesproken over dat Jozef er begrip voor had dat hij verkocht was. Want toen ze elkaar voor het eerst ontmoetten, toen zei Jozef ook tegen zijn broers van, voel je nou niet bezwaard voor wat er gebeurd is, want het had zo moeten zijn. Daar heeft de Heere God voor gezorgd. Dat lezen wij in een paar hoofdstukken eerder. Want op deze manier kan ik jullie helpen door de hongersnood heen. God heeft ervoor gezorgd. Maar blijkbaar was dat niet voldoende voor de broers, want nu de beschermende invloed van vader, van Jacob of Israël weg was, dachten ze, oh, wie weet gaat hij alsnog zijn gram halen. Maar het hoefde niet, ook al hadden ze zichzelf als slaven aangeboden. Vergeven was voor de broers nu van levensbelang, om verder te kunnen gaan met hun leven. Nu wil ik u even meenemen naar Matteüs 6, vers 14 en 15. Daarin zegt Jezus, want als jullie anderen hun misstappen vergeven, dan zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. Uit deze teksten kunnen we opmaken dat vergeven ook een vorm is van zelfbehoud. Als jij niet kan vergeven, kan jou ook niet vergeven worden. Als jij geen genade voor recht kan laten gelden, kan onze hemelse Vader ook geen genade voor recht laten gelden. En we weten hoe afhankelijk we zijn van deze goddelijke genade. Vergeven is dus ook hier van levensbelang. Al te vaak wordt vergevingsgezindheid van een christen gezien als een vorm van zwakte. Gebrek aan ruggengraat, gebrek aan je recht op te eisen. Maar het was een vrome hindoe, Mahatma Gandhi, die zei dat zwakken niet kunnen vergeven. Vergeving, zegt hij, dat is een eigenschap van de sterke. En hij beriep zich daarbij uitdrukkelijk op het voorbeeld van Jezus Christus. En het is waar, als je niet iets iemand durft aan te rekenen, niet boos op hem durft te zijn, omdat hij jou ja, onjuist heeft bejegend, als je dat niet kan, als je dat niet durft, dan kan je het ook niet vergeven. Want dan moet je het maar pikken, maar voor lief nemen. Dat is iets heel anders als vergeven. Anselm Groen, een Duitse theoloog en psycholoog, onderscheidt in het vergeven dan ook drie fases. Als iemand jou heeft gekwetst, stelt hij, dan zal je ten eerste afstand moeten nemen van die persoon. Dat bedoelt hij niet mee dat je hem negeert en aan zijn lot overlaat, maar je moet afstand nemen. Je hebt innerlijk veel sterkte nodig om jouw emotie te zien als jouw reactie op hetgeen wat die ander doet. En dat moet je losmaken. Dat is jouw reactie en de ander doet iets wat jij niet leuk vindt. Jij bent boos. Maar het is jouw emotie. En ten tweede, daaruit volgend, dat is dat je hetgene wat gedaan wordt, wat je niet leuk vindt, de krenking, de mishandeling en wat het ook mogen zijn, dat je dat bij de dader, bij de bron neerlegt. De dader heeft het gedaan, dat was zijn keus, zijn verkeerde handeling, dat is zijn probleem. Vergeven krijgt hier dan ook een andere betekenis. Je geeft die ander terug wat hij verkeerd heeft gedaan. Je vergeeft. Je geeft het terug. Het was niet jouw keus om dat te doen. Dus leg je het neer bij de dader. Die is daarmee eigenaar van het gebeuren, van de zondige handeling geworden. En tot slot breng je dat in fase 3. Je moet proberen om die ander te begrijpen. Waarom doet hij zo tegen mij? Waarom doet hij zo lelijk? Waarom heeft hij misschien een frustratie die hij probeert af te wikkelen op mij? Is iemand boos geweest op hem en probeert hij die af te wikkelen op mij? Zijn onmin, zijn gekwetstheid, probeert hij dat door te geven aan mij. En als je zo afstand kan nemen van vergeven, dan kan je ook vergeven. Dan word je namelijk niet meer gebonden, geobsedeerd door het gebeuren. Je zal dan sterker staan in te doen wat Christus van jou vraagt. Het is alweer een paar jaar geleden, nou al heel wat jaren geleden, dat we via de media geconfronteerd werden met twee verschillende opties van gebonden zijn door een dader. Maar het had ook vandaag kunnen gebeuren. Er werd namelijk los van elkaar twee interviews getoond. De ene was een Amerikaanse moeder. Die had haar zoon verloren toen er een wild om zich heen schietende puber de bioscoop inging en heel wat slachtoffers had gemaakt. Misschien kunt u zich dat nog herinneren, althans de ouderen onder ons. De puber werd veroordeeld. En een van de moeders, een van de slachtoffers, gaf na enige tijd aan de dader vergeven te hebben. Ja, ze voelde nog steeds het gemis. En ze had nog steeds verdriet. Maar ze vergaf de dader haar puberale, onbezonnen daad. En daardoor voelde ze zichzelf weer vrij om verder het leven in te gaan. De andere geïnterviewde was redelijk tegelijkertijd. Dat was een vader uit Soesterberg. Wij woonden in Zeist, dus vandaar dat het me goed bij is gebleven. Zijn zoon werd daags voor het huwelijk letterlijk van de weg geschoten. De schutter wou eens ervaren hoe het is, zomaar om iemand van de weg te schieten. De emotie van de doden eens te voelen. Zomaar, willekeurig. Maar de vader gaf aan dat zodra deze dader, die ook opgepakt was, als hij weer vrij zou komen uit de gevangenis, dan was hij voor hem. Hij zou hem opwachten en hij zou wraak nemen. Hoogstpersoonlijk zelf. En de gevolgen voor zijn eigen leven telden niet mee. Hij zou wraak nemen. Zijn leven was dus niet meer vrij om verder te gaan. De levens van beide ouders, die een vergelijkbaar verdriet moesten doorstaan, verliepen emotioneel anders. En ik ga geen onbegrip tonen voor welke van die twee ouders dan ook. Maar u mag zelf de keuze maken welke ouder beter af is. En nu neem ik u even mee. Weer naar Matthäus. Naar Petrus. En Petrus, die kwam bij Jezus. Die kwam bij de Heer staan en die vroeg: Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? U kent het antwoord. We kennen allemaal het antwoord. Vaak dus. 70 maal 7 maal kan je zonder scoreblok niet bijhouden. En Christus wist dat een enkele keer vergeven, een enkele keer als er lelijk tegen je wordt gedaan, tegen je gezondigd wordt, dat het geen zin heeft dat je hem slechts 7 maal zou vergeven. Want daarna ben je alsnog slachtoffer van je broeder of zuster. Als je slechts tijdelijk je los kan maken van je slachtofferrol, zal je uiteindelijk alsnog slachtoffer zijn. En Christus wenst niet dat wij slachtoffers zijn. Christus wenst dat wij overwinnaars zijn. Maar is het u opgevallen dat hier wordt gesproken over broeders en zusters in deze tekst? Ik zal die tekst nog een keer voorlezen. Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Broeder of zuster. Ik ben niet bij machte om de grondtekst te kunnen lezen en te kunnen vertalen zoals het bedoeld is. Daarom heb ik verschillende vertalingen gepakt om te zien hoe het vertaald is. En we zien in de Statenvertaling en in de herziene Statenvertaling dat er samen met de NBG-vertaling 51... dat ze spreken over mijn broeder. Toen werden de zusters nog niet genoteerd blijkbaar. Maar in de Nieuwe Bijbelvertaling spreken ze al over broeder of zuster. En in de laatste vertaling, Bijbel in gewone taal, die spreekt over andere gelovigen. In alle gevallen kunnen we het wel lekker dichtbij houden. Gaat het niet over een onbekende vreemde. Maar kunnen we gewoon hier zeggen, hoe vaak zullen wij elkaar hier moeten vergeven? Nou ben ik geen lid van deze gemeente, anders dan zou ik zeggen, hoe vaak zult u mij moeten vergeven? En ik zou me dan gelukkig prijzen dat het niet zou mogen ophouden. Niet dat het ons een vrijkaartje geeft om maar te misdragen of te zondigen ten koste van wie dan ook. Maar met elkaar mogen wij rekenen op de mantel der liefde. Mogen wij ons beoefenen in het vergeven. Het losmaken van de slechte daden en het elkaar niet meer aanrekenen. Het zal voor de een uitdaging zijn, maar voor de ander een zegen. Wees eens eerlijk, hoe voelt u zich als u een ander vergeeft? Hoe voelt dat? Goed, liefdevol, fijn. Maar hoe voelt het als een ander u vergeeft? Goed, liefdevol, fijn. Dus vergeven is voor twee partijen winst, zouden we tegenwoordig zeggen. Als aankomende week u of mij onrecht wordt aangedaan, denk dan eens aan deze woorden van Christus. Ik hoop dat wij dan veel vaardigheid zullen hebben of ontwikkelen om die ander te vergeven. Want het is ons al gegarandeerd dat we de tel kwijtraken. Amen. Grote God, liefdevolle Vader in de hemel, het is in Christus naam dat we u danken, dat wij voor uw aangezicht mogen komen. Niet alleen deze ochtend, in deze dienst, maar elke keer weer, 24 uur per dag, 7 dagen per week, jaar in, jaar uit. Dat is meer dan 7 maal 70 maal. Dat is altijd en elke keer weer. Elke keer weer, als wij oprecht om vergeving vragen, Vader, bent u daartoe bereid. Maar dan zullen wij ook ons medemens moeten vergeven. En dat druist soms nogal tegen onze wil in, maar u vraagt dat uit liefde. U weet dat we dan makkelijker en liefdevoller door het leven zullen gaan, om zo uiteindelijk bij u te kunnen zijn. Laat dat vooruitzicht ons helpen om de juiste keuze te maken op moeilijke momenten. Ga met ons mee deze week. Wijk niet van onze zijde en laten wij onze ogen op u gericht houden. Troost ons als we verdrietig zijn en als we het moeilijk hebben. Maar ga ook met ons mee als wij onze zegeningen tellen en vreugde ons deel is. Vader, dat vragen we niet omdat wij het verdienen, maar uit genade en in Christus' naam. Amen. In deze zegenbeden die wij hebben gezongen, voor elkaar ook hebben gezongen, staat al alles wat we ons wensen. Ga daaromheen in de wetenschap dat de belofte, de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen is. Amen.